106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, een hartelijk goedemiddag, dames en heren. En welkom hier bij het Kerk in Delft Radio. Een programma waarin wij eventjes weer aandacht besteden aan allerlei dingen die er gebeuren in de kerk. En voor alle mensen die hier in Delft wonen. En vandaag hebben wij twee gasten die wij nog steeds telefonisch, maar die zullen benaderen. En de ene, dat is Hans van Drongelen. Hans van Drongelen is een studentenpredikant hier in Delft. En na ruim 30 jaar hier studentenpredikant te zijn, gaat hij morgen met emeritaat in een afscheidsdienst aan de kerk aan het Noordeinde. En later in de uitzending zullen we praten met Jan-Willem Rijken. En Jan-Willem Rijken is ergens gepakt door de figuur van Franciscus. En waarom hij zo door Franciscus is getriggerd allemaal, zullen we eens eventjes aan hem vragen. En ook kijken wat dat eigenlijk voor deze tijd nog te betekenen heeft. We gaan praten met Hans van Drongelen, want na 30 jaar volle inzet en prachtige resultaten neemt Hans van Drongelen een afscheid als studentenpastor aan de TU Delft. En dat wordt morgen, 25 april, wordt dat gevierd in de kerk aan het Noordeinde. De Lutherse kerk ook wel bekend. Hartelijk welkom, Hans.
Dankjewel.
Ja, 30 jaar, dus een lange tijd is dat.
Ja, bijna 30. Dat ja. Is ononderbroken.
Ja. Ik vroeg me af, dat afscheid, zeg maar, met welk gevoel kijk jij daar naar uit? Is dat met een weemoed van, ik moet afscheid nemen? Of kijk je er al naar uit van, ik heb eindelijk vrij? Hoe zit het?
Dat is wel een dubbel gevoel.
Ja.
De ene kant is dat toch een afscheid nemen van een vast patroon van bezigheden en van inzet. Tegelijkertijd is er toch ook een mogelijkheid om even wat het spoor wat te verleggen. En blijf ik wel op een bepaalde manier binnen Delft aan het werk. En blijf ik mij inzetten voor het samenwerken met de studentenverenigingen en het werk op de campus.
Ja. Nou, straks komen we daar nog allemaal eventjes wat dieper op in. Maar ik denk, laten we maar eens eventjes helemaal teruggaan. Meer dan 30 jaar terug. Eigenlijk met de vraag van wanneer wist jij dat jij nou dominee wilde worden?
Oh, dat is wel een hele tijd terug, hoor. Dan ga je denk ik toch terug naar mijn kinderjaren. En de manier waarop je in de opvoeding geconfronteerd wordt met dat vak, met dat type werk, wat je dan van een afstandje toch wel bewondert en interessant vindt.
En wat bewonderde je eraan? Wat vond je daar zo interessant aan?
Nou, dat je iemand had die daar een verhaal kon vertellen over iets wat je net gelezen had. En met elkaar. En wat je zelf dan eigenlijk nauwelijks begreep wat er in die Bijbel stond. Maar als de goede dominee was, dan kon je zelfs als kind toch mooie verhalen uit opmaken. En kon je wat meer begrip krijgen voor wat er in dat vreemde boek stond. En dat vond ik wel interessant, dat iemand in staat was om die vertaling te leveren. En toch met een soort wijsheid en openheid naar de gemeente toe, dat kon weergeven.
Ja. En wat trok jou in dat boek en in dat verhaal dat God gaat met mensen?
Nou, vooral de instelling van het hele boek, vooral op de mens gericht en op de manier waarop je ook als mensen met elkaar vorm kunnen geven aan het leven, dat je ook de ernstige dingen van het bestaan, dat je dat wat meer kon begrijpen of kon vatten. Vooral kon vatten in dat hele verhaal van de Bijbel. En dat je daar toch ook jezelf in kon herkennen, hoe oud dat boek ook was. En dat begreep je ook wel. Maar in die verhalen kon je toch wel herkennen. En daar putte je toch niet alleen hoop uit, maar vooral ook keek je af van, Waar kiezen mensen voor? Waar staan ze voor? Wat willen ze in het bestaan? En dat vond ik wel heel mooi. Ik bedoel, de verhalen van David bijvoorbeeld heb ik als kind altijd geweldig gevonden. Hoe zo'n jong herdertje plotseling wordt uitverkoren en weggaat in de richting van een koningschap, een profetisch koningschap. En dat gaat dan ook weer allemaal fout en zo. Dus dat hele op- en neergaande van het leven, dat komt daar in naar voren. En dat is me altijd blijven boeien, dit soort verhalen.
Okay. Toen ben je gaan studeren. Waar ben je gaan studeren?
Ik ben in Amsterdam aan de VU terechtgekomen.
Ja, en nou ja, toen maakte jij, hoe heb jij die studententijd, heb jij die beleefd? En hoe heb je dan ook dat studentenpastoraat, want dat maakte je toen van de andere kant, maakte je mee. Hoe heb je dat ervaren? Eerst maar eens de studententijd.
Ja, de studententijd, hè? Nou, dat was al een hele boeiende tijd, omdat je, ja, dus aan de ene kant heb je die traditie meegenomen. Tegelijkertijd leef je in een hele grote stad waarin van alles gebeurt. En wat ook heel boeiend is wat daar gaande was. En dan sta je eigenlijk ook met je studie midden in het leven. En dat vond ik wel uitermate interessant om die spanning te voelen tussen die traditie en de snelheid waarmee de samenleving zich voortbewoog. En alles wat daar aan nieuwe dingen op je afkwam in zo'n samenleving. En die spanning vond ik altijd heel interessant. Sommige mensen vonden dat heel eng en die deinsden daarvoor terug. Maar ik vond het juist de uitdaging om te kijken van hoe kun je het een met het ander verbinden. En voor mij hoefde zeg maar de Bijbel allerminst worden opgeruimd omdat het niet meer zou meedoen met deze tijd of zo. Ik vond het juist een uitdaging om te zien wat wij in deze tijd aan die Bijbel konden aflezen en ervaren. Dus dat vond ik een geweldige spanning. In mijn studententijd heb ik dat voortdurend in het oog gehouden.
Welke dingen speelden er in die tijd? Dat vooral de verandering gaf in de wereld, de samenleving?
Nou, dat waren de jaren 80. Hè, dus dan zie je toch wel de maatschappelijke en de economische spanning toenemen. Het hele huizenproblematiek zoals die nu is, maar die toen ook al in Amsterdam heerste. De manier waarop de economie zich eigenlijk in een soort liberale economie veranderde. Hè? Dus het meer sociale, solidariteit zoekende ging over in een soort absoluut individualisme. Van als ik het maar red, dan zit ik oké, weet je wel. Nou, dat hele neoliberalisme, dat kwam op. Dus die spanningen, die merk je wel. En dat als je daar goed op let, ja, dat was ook wel intrigerend hoe dat zich ontwikkelde. Ja.
Hoe heb jij toen dat studentenpastoraat meegemaakt? Was dat er en hoe leefde dat?
Dat was er wel, zeker. Was ook aan de VU zeer duidelijk aanwezig. En ik heb wel een aantal pastoren ook gekend. Maar ik ben er toen in feite nog niet zo meegegaan. Kwam er wel eens, maar ik was geen vaste bezoeker of geen vaste deelnemer van het studentenpastoraat.
Hoe is het dan wel gekomen dat jij in het studentenpastoraat terecht bent gekomen?
Dat lag meer in het feit dat, ja, dat de sollicitatiecommissie een mooi stuk had geschreven over hoe dat in Delft in zijn werk ging. En daar voelde ik me eigenlijk wel zeer door aangetrokken, omdat het ook een beetje in de lijn lag van mijn studie. Ik ben in die zin een missioloog. Ik heb missiologie gedaan als eindvak. En daarin heb ik me vooral bezig gehouden met de spanning tussen de moderniteit, de moderne tijd, en de ontwikkeling of de plaats van religie daarbinnen. En ja, het studentenpastoraat in Delft hield zich bezig met technologie natuurlijk. En techniek was nou echt iets bijzonders waarin die moderniteit zich manifesteert. En waarin die spanning eigenlijk op zijn grootst komt tussen de wereld van techniek, technologie aan de ene kant. En aan de andere kant toch de merkwaardige, niet becijferbare, niet berekenbare wereld van het geloof. En dat paste precies in mijn plaatje. En vandaar dat ik toen zeer geïnteresseerd was in die positie aan het studentenpastoraat in Delft.
En daar heb je gesolliciteerd en toen werd je aangenomen?
Ja, dus na een aantal gesprekken ben ik toen aangenomen, ja. Ja.
Maar als ik dat een beetje vergelijk, ook in mijn eigen studententijd en pastoraat, studentenpastoraat, was dat voor mij zeg maar op een andere manier. Want daar zat helemaal geen verbinding of zo met de technologie, want dat was eigenlijk alleen de zorg voor het zielenheil of de of hoe je als student zeg maar in je studie kon doen of waar je moeite mee had. Hoe zat dat zeg maar op de tijd dat jij begon hier in Delft? Want dat zijn dus de twee verhoudingen zeg maar van studentenpastoraat waar jij denk mee te maken hebt gehad.
Dat lag grotendeels anders. Wat ik tegenkwam was eigenlijk niet zozeer studenten die op zoek waren naar hun zielenheil of wat hoe je het ook moet noemen. Ja. Het was eigenlijk meer wat ik tegenkwam was van hoe kan ik die traditie die ik van huis uit meegenomen heb en waar ik me altijd ook aan heb vastgehouden, hoe kan ik die ook in die technologische wereld plaatsen en hoe kan ik daar zo mee leven dat ik het niet hoef af te zeggen, dat ik het niet hoef weg te wuiven, mm-hmm. maar dat ik het kan omarmen en misschien zelfs als een inspiratie zien voor het werk dat ik doe. En ja, dat is eigenlijk ook de lijn die zich toen ontwikkelde, ook onder studenten. De hele scheiding tussen aan de ene kant kerk en de andere kant de moderne wereld en technologie en zo, mm-hmm. die was eigenlijk minder aanwezig al, vond ik, in de studentenwereld. En veel studenten proberen beide samen te voegen en daar een verhaal van te maken dat ook waar ook beide werelden een plaats in hadden. Ja. En dat vond ik een uitermate interessante beweging.
Ja, want dat valt natuurlijk in vergelijking met mij. Ik zat aan een alfa-studie, dit is vooral een beta-studie, waar het gaat over de techniek en de dingen die moeten te kloppen. Ja. En de natuurwetten en de natuurwetten gelijk verbinden ook met geloof waar het niet gaat over natuurwetten, maar het gaat over een andere invloed die het op je heeft. Ik heb jou wel eens gehoord, of jullie, want jullie zitten werken en vooral in een team, wel eens gehoord over het idee van een Q-quotient of een EQ, een IQ en een spiritueel quotient die je ook nog hebt.
Ja, een SQ. Ja, spiritueel quotient. Ja, nou, dat is de toevoeging die wij proberen duidelijk te maken. Dus dat voor technische studenten is dat dan helder. Hè? Dus een EQ en een IQ. De EQ is het emotionele, sociale element in de mens. En dat IQ is natuurlijk het denkelement van het menselijk bestaan. En daar kun je dus waarde aan toekennen. En wij hebben gezegd van, ook op basis van wat we tegenkwamen, het was niet onze uitvinding hoor, maar er zijn theorieën die dat ook aangeven van, de mens is meer dan denken en meer dan een sociaal dier. De mens is ook een spiritueel dier. En dat spirituele, waar de S dan voor staat, mm-hmm. daarvan hebben we gezegd, nou, dat kun je op een bepaalde manier ook inbrengen in dat plaatje en zeggen van, nou, wij werken naast dat de anderen aan de IQ en de EQ werken, werken wij aan de SQ, aan de ontwikkeling van spiritualiteit onder mensen, zodanig dat zij daar niet bevreemdend tegenover hoeven te staan en het hoeven af te schaffen, maar dat ze zeggen, nee, het is een onderdeel mm-hmm. van ons eigen leven. Heel belangrijk onderdeel van ons leven dat ons drijft en stuurt en ons voortstuurt. Dat willen wij verder ontwikkelen en een plaats geven.
Kan je een voorbeeld geven? Hoe bijvoorbeeld bij iemand die de weg en de waterbouw doet en voornamelijk bezig is met die dingen die meetbaar zijn, het maken ergens daarvan. Hoe daar nou zeg maar een spiritueel quotient zeg maar in doorwerkt?
Ja, dat is wel een mooi voorbeeld van te geven, denk ik. Een van de studenten met wie wij samenwerken voor een congres over spiritualiteit en technologie, die was inderdaad ook een student aan civiele techniek. Kwam op een gegeven moment in de fase dat hij voor de bouwkundige kant van de civiele techniek moest kiezen. Hè, dus de droge kant, zoals ze dat dan noemen. En voor de natte kant, hè? Dus voor het watermanagement, waterbouw, dijken, bruggen enzovoort. Mm-hmm. En ja, daar kon hij eigenlijk geen keuze tussen maken, want beide was interessant, beide was creatief, innovatief. Dus hij voelde zich op beide terreinen uitgedaagd. Heel moeilijk om daar keuze in te maken. Tot hij op een gegeven moment zei van, ik kwam bij een college. En in dat college liet de professor plotseling elementen zien van water, hoe water beweegt. En die sprak er ook zo bewogen over en met zoveel gevoel voor de bijzonderheid, de elegantie, de schoonheid ook van water, dat hij zei van, ik herkende dat. Ineens was ik getroffen door het feit hoe mooi water kan stromen door een stukje beek of een rivier. En de sprankeling van het licht in dat water, dat was voor mij inderdaad zo mooi. Nou, dat heeft mij eigenlijk over de streep gehaald om te zeggen, ik kies voor water. En het heeft me nooit meer losgelaten. Nou, en dat herken ik dan als een spiritueel moment, dat je plotseling het water niet meer ziet als een fysisch concept, wat je met getallen aan kunt geven, met een berekenbaar iets, maar dat je dus de poëzie en de schoonheid en de betekenis van water in één keer kunt zien en herkennen. Dat is spiritualiteit.
Oké, mooi voorbeeld. Wij kijken nog eventjes terug met Hans van Drongelen over zijn werk hier als studentenpastor aan de TU Delft. Net waren we wat aan het praten, Hans, over voorbeelden voor het spiritual quotient. Nu merk ik dat in deze tijd er ook heel veel gekeken wordt altijd naar technici die wel de problemen van de wereld zullen oplossen. En de wereld is erg veranderd met corona, crisis wat er is en ook het klimaat wat zo veranderd is. Dat we soms denken van, nou ja, dat zijn de technici nog wel in staat om alle dingen te kunnen oplossen. Dat lijkt me een knappe druk ook leggen op mensen die nu techniek gaan studeren. Hoe kijk jij er tegenaan?
Hans, ja, dat vind ik wel een lastige vraag hoor, om nu te beantwoorden in deze tijd. Het is moeilijk te overzien. Kijk, wat in ieder geval duidelijk is, is dat je in deze tijd waarin we leven ook niet meer zonder techniek uit de voeten kan. Dus terug kunnen we niet meer. Dat is absoluut duidelijk. En dus je zult naar voren moeten om te kijken van wat zijn de komende problemen, hoe kunnen we dat oplossen en zijn we ook slim genoeg om bij tijds de zaken zo te sturen en oplossingen te vinden dat wij in staat zijn om verder te kunnen met elkaar. En ja, dat blijft toch altijd een spanning tussen aan de ene kant het geloof in technologie en aan de andere kant de werkelijkheid waarin technologie net zo goed vervalt aan tegenslagen, misbruik en slechte uitwerking van feiten, dat je denkt, ja, ook daar is altijd een heel gevarieerd en ambivalent beeld wat technologie biedt. Maar het blijft voor mij duidelijk dat zonder techniek komen we nergens op dit moment. Dat is in ieder geval zo.
Dus dan probeer jij de studenten te coachen en te trainen. Want eigenlijk, als ik het goed begrijp, dan is jouw werk zeg maar verdeeld in, aan de ene kant ben je pastoor of voorganger van de kerk uit Noordeinde. En aan de andere kant ben je eigenlijk ook vooral werker in Motive, in trainingen geven en in het coachen van studenten en vooral in studentengroepen.
Ja.
Waar ligt voor jou nou het meest nog jouw hart? Het is misschien een beetje een triviale vraag, net bij zo'n afscheid, maar ligt dat meer bij het coachingsgedeelte, het trainingsgedeelte of bij dat voorganger zijn of pastorisch gedeelte?
Nou, daar valt eigenlijk geen scheiding in te maken. Nee. Dat is heel vreemd. Dat loopt eigenlijk naadloos in elkaar over bij mij. Het heeft alleen een hele andere vorm. En dat maakt het verschil. Dus het een heeft een hele traditionele vorm in de zin van een liturgische bijeenkomst. En de ander is een andere vorm, wat in feite ook liturgie kent. Als je een training doet, dan moet je ook een begin en een einde hebben. Je moet allerlei stappen hebben in dat hele plan. Je moet mensen gevoel geven dat ze in een bepaalde ruimte onder elkaar veilig zijn. Dat ze mogen zeggen wat ze op het hart hebben. En dan voer je ze als het ware door die liturgie van de training heen naar het einde. En dat ze opgewekt en vrolijk de wereld weer instappen en elkaar om de arm slaan. Dus in die zin, voor mij ligt daar ook in de ervaring niet zo heel veel verschil.
Laten we dan eens eventjes wat dingen uitpikken. Want jij zegt, in de uitnodiging staat, na 30 jaar volle inzet en prachtige resultaten als studentenpastoor. Prachtige resultaten worden er genoemd. Wat vind jij, als jij terugkijkt op die 30 jaar, gouden momenten uit jouw werk? De resultaten waar jij met plezier op terugkijkt.
Ja, dat is heel gevarieerd.
Nou, kies er maar een paar uit.
Ja. Nou, dat zijn soms wat grotere dingen. We hebben een aantal jaren geleden nog grote bijeenkomsten gehouden. Daar was toen de tijd rijp voor om congressen te houden waarin die positie van technologie in de wereld. Ook in relatie tot de manier waarop je leeft en gelooft, dat die aan de orde werd gesteld. En dat je daar met denkers die je uitnodigt, mensen die daarover geschreven hebben, en met studenten, vooral ook dat, hè, vooral met studenten samen daarover kunt praten, discussiëren. Dat vond ik geweldige momenten die ik nog steeds eigenlijk koester. Aan de andere kant zijn er soms ook hele individuele dingen. En bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden kreeg ik een mailtje van iemand. En die zei van, weet je nog, 20 jaar geleden ben ik bij jou langs geweest en heb ik een aantal gesprekken met jou gehad. Ik zat toen helemaal vast in mijn studie en ik wist echt niet meer wat ik nou moest doen. En we hebben gepraat en uiteindelijk, ja, door die gesprekken ben ik een richting ingeslagen. En ik heb een hele glanzende carrière gemaakt naderhand. En ik wil je nu met dit briefje bedanken voor die gesprekken. Want ze hebben mij op een spoor gebracht waar ik vandaag de dag nog profijt van heb. Ja. En nou, dat vond ik dan ook zo'n mooi moment. Hè? Van na 20 jaar zomaar ineens een e-mailtje valt zomaar in de inbox van je computer. En ja, ik ken deze jongen goed. En ja, dat verbaast je dan dat iemand plotseling na 20 jaar ineens een briefje voor je schrijft en laat zien wat het gesprek heeft opgeleverd. Nou, dat is fantastisch. Ja.
Kan jij ietsje, mij en ook de luisteraars hier, iets uitleggen van hoe nou eigenlijk motive werkt? Want het is voor sommige mensen, is studentenpastoraat, dat heeft iets te maken. Nou inderdaad, er zijn bij mensen die moeite hebben met hun studie en dingen. Maar jullie werken op een iets andere manier en kan je er wat uitleggen?
Ja, kijk, het uitgangspunt, de kern van waaruit we werken is dat wij zeggen, of wij uitgaan van het feit dat de studenten en ook de staf die wij tegenkomen voor een heel groot gedeelte ook geïnspireerd is en op een geïnspireerde wijze in deze wereld aan het werk is. Er is lange tijd ook een ontwikkeling geweest in de theologie en die zich heeft afgezet tegen de technologie. En dat die wereld van technologie absoluut iets was wat vreemd was aan geloof en kerk en theologie. En wij hebben gezegd, nee, het is juist zo dat daar in die wereld van die technologie wij ook mensen tegenkomen die op een geïnspireerde wijze, op een spirituele wijze, gelovige wijze ook in die wereld van technologie aan het werk zijn. En die hun leven geven, inzetten om oplossingen te vinden die deze wereld nodig heeft. En natuurlijk kan je daar altijd over discussiëren van of dat nou wel zo is en in hoeverre dat reikt enzovoort. Maar wij gingen gewoon uit van het feit dat we dit soort mensen tegenkwamen die zeiden van ik heb voor technologie gekozen. Dat is een levenskeuze geweest, dat is niet alleen maar een carrièrekeuze geweest, maar echt een levenskeuze. Zo wil ik mijn leven inrichten, ik wil ten dienste staan. En dat vind ik dus ook een spiritueel element. Ik wil ten dienste staan van de samenleving en proberen de dingen die mislopen, die een probleem vormen, daaraan te werken. Nou, en als je die link legt vanuit je theologie, dan kun je samen optrekken. Dan sta je niet tegenover elkaar, maar dan ben je samen aan het werk om over deze wereld en de positie van de mens daarin na te denken. En dat hebben we eigenlijk gedaan en dat doen we vandaag de dag nog.
En als je dat doet, dan denk ik wel, dan komen er op spirituele wijze, zeg maar. Maar een spirituele wijze zou voor, als je dat binnen kerkelijk Nederland zou zeggen, spiritueel. Ja, wat is God, wat is nou niet God, zeg maar. Dus dan moet je ook telkens ook God proberen anders te verwoorden of zo in de techniek. Of die spiritualiteit bevechten. Of hoe kijk je er tegenaan?
Nee, dat in feite, ja, merk. Ja, gaat het niet over dit soort vragen eigenlijk.
Nee.
Dus over de vraag naar God vult ieder op zijn eigen manier in.
Mag ik dan vragen, ja. Dat is ook een hele persoonlijke en intieme vraag hoor. Maar als jij zo in de technologie met studenten bezig bent. Maar wie is God voor jou? Of wat is God voor jou? Of hoe beschrijf jij dat dan?
Ja, als die vraag al zo gesteld wordt, dan, en die wordt eigenlijk nooit op die manier gesteld, dat is heel vreemd, maar je kunt zeggen van de mensen zijn altijd bezig met de invulling van hun leven. En ja, misschien kun je dat dan God noemen, of een iets van God wat zich in mensen ophoudt, waardoor ze zich op die manier manifesteren. Eigenlijk wordt nooit naar mijn geloof gevraagd in die zin. Maar wordt meer gevraagd van, of is men eigenlijk meer verbaasd van dat je er bent en dat je de vraag naar hem stelt. En dan denk ik van, ja, kijk, dat is God. Als je de vraag stelt naar hoe gaat het met jou? En dan heb ik verder niets over God te vertellen dan alleen deze vraag te stellen. Hoe gaat het met jou? En dat is een hele mooie Bijbelse vraag.
Vooral omdat hij uitnodigend is en niet meteen iets terugverlangt.
Nee, want anders kom je in allerlei discussies over het wezen van God en zo. En die vind ik eigenlijk ook in de context waarin ik werk, maar eigenlijk vaker vind ik dat een overbodige vraag.
Ja.
En dat helpt niemand verder. Hè? Want je kan verder, ja, je kan je gedachten ontwikkelen daarin. Maar het brengt je eigenlijk nergens verder. En het meest eenvoudige is gewoon van God is, wie ben jij? En hoe gaat het met jou?
Ja.
En ja, dat werkt.
Ja. Hans, we komen een beetje aan het eind van ons gesprek. Maar ik wil ook nog wel weten wat jij voor plannen hebt, zeg maar, nu jij dan met emeritaat gaat. Het klinkt altijd zo mooi en iemand in onze kerk verbarstte het al tot emiraat, dat je maar emeritaat.
Ja, precies. Ja, dat klinkt ook heel verleidelijk, maar nee, daar heb ik niks mee met emiraten, eerlijk gezegd. Ja. Nee, maar met emeritaat gaan. Nou, je kunt zeggen van, nou, misschien dat het mij wel wat meer gelegenheid biedt om wat meer reflectie toe te passen op het werk wat ik gedaan heb en wat ik nog doe. En daar is daarmee bezig te zijn. Maar eigenlijk is het wat mij betreft toch een bepaalde continuïteit door binnen de wereld van de techniek door te blijven gaan met het werk zoals we dat gedaan hebben. En overal de mensen te bezoeken en met hen samen te werken, trainingen te doen en daar dus die grote vraag te stellen van hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jouw leven? En wat ben je van plan in je leven? Hoe ga je dat realiseren?
Want je blijft op een of andere manier iets wel betrokken bij het motief.
Ja, zeker de eerste paar jaar ben ik het zeker van plan. En heb ik nog niet het gevoel dat ik de harp in de wilgen moet gaan hangen. Dat absoluut niet.
Okay. Zondag neem je inderdaad afscheid. Het is een afscheid om 11:30. Aan de kerk aan het Noordeinde. Dat is een mooie benaming ook voor de Lutherse kerk die daar aan het Noordeinde zit. Daar kunnen de mensen kunnen daar niet allemaal naartoe. Maar ze kunnen het wel thuis kunnen ze het bekijken. Als ze gaan naar een Zoom-link. Zoom.us/join. En dan moeten daar nog wel wat ID's en pascodes en wachtwoorden moeten daar ingevuld worden. Die kunnen denk ik wel gevonden worden ergens bij Kerk aan Noordeinde. En anders weet ik in ieder geval dat ze ook staan bij de Hofkerk, als dat mogelijk is om daarnaar te gaan. En er is ook mogelijkheid om daarna nog eventjes langs te lopen bij een koffie- en taartloket. Dat klinkt ook heel verleidelijk, maar dan moet u ook maar eens eventjes eerst gaan kijken hoe dat allemaal zit bij Kerk aan Noordeinde, hoe daar precies de uitnodiging zit.
Ja, ja, het is allemaal wat ingewikkeld geworden deze tijd. Ja,
ja, ja, we hadden gehoopt misschien dat we een hele grote manier afscheid konden nemen. Een grote met mensen. Maar ja, we moeten het allemaal met deze beperkte middelen moeten we het doen.
Ja, ja, zeker. Ja, het is niet anders.
Nee.
Ja.
Hans, ik wil jou heel veel plezier en wensen met jouw emeritaat straks. En heel veel dank voor al jouw inzet als studentenpastor in deze bijna 30 jaar aan de TU Delft.
Ja, dankjewel Fred. Ja, nou, dat was in die zin een genoegen en zijn de jaren voorbij gevlogen.
Ja. En nou, we zien elkaar vast nog wel een keer.
Ja, dat denk ik ook, zeker. Dat zijn we nog wel van plan om niet gelijk de deur achter me dicht te trekken. Dat
is goed.
Zeker niet.
Is goed. Voor nu tot ziens.
Dit is Kerk in Delft.
Dit is Stadsradio Delft.
Stadsradio Delft.
De kerkagenda.
Ja, een kerkagenda. We hebben niet echt iets voor de agenda, want er zijn zoveel weinig dingen zijn er nu nog die er gedaan worden. Maar wel iets wat gedaan is, zeg maar. En dat is wel leuk om te vertellen. Want in de Hofkerk is er bloemschikken gedaan. En omdat bloemschikken, dat kon natuurlijk niet met iedereen bij elkaar. Maar de mensen die dat gedaan hebben, Albert en Meta de Vries, die maken dan tasjes voor elkaar met erin alle materialen die er zitten. Plus een stap-voor-stap handleiding. En die worden dan kunnen ze een mooi bloemstuk maken. En dat ziet er inderdaad prachtig uit, het bloemstuk. Maar wat leuk eigenlijk daarvan is dat daar ook al wat voor gevraagd wordt voor dat tasje wat je dan krijgt. En met dat geld is dan een waterpomp gekocht. Een waterpomp voor mensen die in Oeganda leven. En daar is de Hofkerk, zeg maar, betrokken bij een project daar in Oeganda. En die waterpomp was gestolen. En op deze manier kon er dus een nieuwe waterpomp zomaar geleverd worden. En dat is toch weer leuk om te melden. Goed. We gaan verder praten met Jan-Willem Rijken. En die is, als het goed is, nu aan de lijn.
Dat klopt.
Ha, kijk Jan-Willem. En jij bent, ergens ben jij gegrepen door de persoon van Franciscus van Assisi.
Ja, dat klopt. Ik ben ooit eens een keer, dat is al jaren geleden, ik denk 2010 of misschien nog eerder uit mijn hoofd gezegd, een keer naar een kennismakingsbijeenkomst geweest in een klooster in Velp, een kapucijnenklooster. En daar werden we een weekend lang eigenlijk ingeleid een beetje in het leven en de werken en de daden van Franciscus van Assisi, waar die zo beroemd door is geworden natuurlijk. Ja, iedereen kent hem van Dierendag en van de schepping, maar hij heeft zoveel meer gedaan en geschreven. En daar werd ik een beetje wegwijs in gemaakt.
Welke dingen zouden wij nog meer van Franciscus moeten weten dan alleen zeg maar dat hij met dieren aan het praten was?
Nou, eigenlijk heel algemeen gezegd zijn enorme hang naar het evangelisch leven. Hij heeft in zijn niet al te lange leven heeft hij geprobeerd om Jezus Christus eigenlijk in zijn leven en in zijn doen en laten zeg maar helemaal te volgen. En dat kwam eigenlijk tot uiting in zijn enorme barmhartigheid en medeleven voor de mensen om hem heen. Hij vertelde altijd, je moet mensen nooit die een aalmoes vragen, moet je dat nooit weigeren. En zeker niet als ze dat uit liefde van Christus vragen. Want Christus heeft voor ons geleden aan het kruis, vertelde hij. En dat mag je nooit veronachtzamen, dat mag je nooit vergeten. Dus als mensen een aalmoes vragen ter liefde God, zoals gezegd werd, dan moet je dat zeker honoreren. Nou, eigenlijk heeft hij dat tot uiting gebracht door zelf heel ascetisch te leven. Dus door heel arm, echt als een van de geloften is natuurlijk de gelofte van armoede voor de meeste monniken. Nou, hij is heel arm. door het leven gegaan.
Maar was de, kan je iets vertellen over zijn geschiedenis? Is hij altijd zo arm geweest? Is hij ineens arm die gelofte gedaan, zeg maar? Hoe is dat gegaan?
Nou, hij is als een edelman geboren in 1181. Zijn vader was een welvarend lakenhandelaar in Assisië. En toen hij geboren werd, was zijn vader in Frankrijk. En zijn moeder had hem eerst een andere naam gegeven. Maar toen zijn vader terugkwam, zei hij, nee, hij moet Franciscus heten. Dat was een Franse naam eigenlijk een beetje. Lang verhaal kort. Hij groeide eerst op als een jonge ridder, als een edelman. En was zelfs leider van een groep mede jongelui die ook allemaal in de wieg waren gelegd om een edel en een rijk leven te volgen. Maar op een dag gebeurde er toch iets met hem. Hij was eerst oorlog gaan voeren als ridder nog tegen een andere plaats in de buurt van Assisi. Perugia. En daar raakte hij gevangen. En tijdens die gevangenschap gebeurde er eigenlijk al heel wat met hem. Hij kwam half ziek terug. En hij dwaalde wat rond. En op een gegeven moment kwam hij ook in een verlaten kerkje in San Damiano. En daar ging hij toch bidden voor een kruis. Het was een oud vervallen kerkje. En dat kruis dat sprak tot hem. En dat zei tegen hem, Franciscus, kan je niet zien hoe mijn huis vervallen is? Ga het opknappen. Hoe die boodschap precies verstaan moest worden, dat begreep hij eigenlijk pas later. Namelijk dat de kerk, die toen ook moreel en bestuurlijk al wat in verval was, zeg maar. Dat dat eigenlijk niet de weg was die de kerk hoorde te gaan. Maar in eerste instantie vatte hij het zo op dat hij dat kerkje ging opknappen.
En letterlijk vatte hij het eerst op.
Hij vatte het eerst letterlijk op. Ja. Maar goed, zijn rol, hij heeft dus afstand genomen van de wereld, de rijke wereld. En hij heeft uiteindelijk een roeping gehad en heeft het leven als ridder aan de kant gezet, het beoogde leven. En hij is met veel heeft hij zijn vader niet meer als vader herkend. En hij heeft gezegd, want zijn vader was heel boos omdat hij allemaal stoffen van zijn vader had verkocht. En ook een paard om dat aan de armen te geven. En hij ontmoette twee andere broeders, Bernardus en nog een broeder. En dat waren zijn eerste twee broeders. En daarmee ging hij samen op zoek naar wat hun leven nu zou moeten zijn. Hoe zij nu verder zouden moeten leven. Dat kan ik wel vertellen. Op een gegeven moment spraken ze af, Bernardus en Petrus waren dat, om 's morgens vroeg naar de kerk te gaan en om het evangelieboek hun te laten vertellen wat hun opdracht nou eigenlijk zou moeten zijn, nu ze zich dan tot God geroepen voelen. Hij opende het evangelieboek op een willekeurige plek. Hij bad eerst dat God hem de juiste tekst zou laten zien, zeg maar. Ja. En de eerste passage toen hij het evangelieboek opende viel op de zinsnede: wanneer je volmaakt wilt zijn, ga dan alles verkopen wat je hebt, geef de opbrengst aan de armen en je zult een schat in de hemel vergaren. Dat staat dan in Matthäus 19, lees ik hier. Dat had hij eigenlijk al gedaan en hij zei tegen de andere broeders, de twee broeders die hij had ontmoet, dat moeten jullie dan ook maar doen. Maar goed, hij ging voor de drie-eenheid en hij wilde op zeker spelen, dus hij wilde nog een bevestiging en hij opende het boek nog een keer, het evangelieboek. En de tweede zin die hij las was, neem niets mee voor onderweg. Geen stok en geen staf, geen eten, niks. Nee. Dat stond in Lucas 9. En toen voor de derde keer die nog een keer de tekst opende, stond er, wie mij wil volgen moet zichzelf verloochenen. Met andere woorden, moet breken met zijn afkomst. Dat stond in Matthäus 16. Nou, hij dankte God voor deze bevestiging en zei tegen Bernardus en Petrus, kijk broeders, dit wordt ons leven en dit zal onze regel zijn. Ga nu maar doen wat ons gezegd is. Dus zo gingen ze als eerste broeders, zeg maar, een klein begin van de orde die toen nog helemaal niet erkend was en waarvoor ze nog toestemming van de regel die voor een orde moet gelden aan de paus moesten vragen. Zo gingen ze dan op weg naar Rome.
Ja, en dat was, hij heeft ook veel, voor ons veel sympathie, zeg maar, ook uit protestantse kring, zeg maar, omdat het een beetje een voorloper was van nou ja, in ieder geval het teruggaan naar de schrift en de schriften.
Ja, hij heeft in ieder geval ons voorgeleefd als protestant en ik denk ook wel als katholiek. Ja, het was natuurlijk een katholiek. Dat we vooral de diaconale opdracht in de schrift moesten naleven. Nou, het is misschien wel aardig in dit geval. Wij hebben als protestanten in de 40 dagen tijd hebben we week voor week aandacht besteed aan de 7 werken van barmhartigheid. Nou, dat waren precies de werken die Franciscus ook naleefde. Dus tot en met de doden begraven, ook de zorg voor de doden. Het laatste goede werk van barmhartigheid wat we vlak voor Pasen besproken hebben in onze kerken. Nou, dat heeft hij ook nageleefd, zeg maar. Dus hij was echt, ik zeg altijd, Stefanus was de eerste diaken die ik ken en Franciscus de tweede.
Ja.
En dat zal ook de reden zijn dat de huidige paus zijn naam aangenomen heeft. Die was kennelijk heel erg gecharmeerd van deze levenshouding. Zeg maar.
Ja, om terug te gaan gewoon naar het sobere leven en het te zijn, het dienen van de naaste. Als jij het zou kunnen vertalen, wat is nou voor jou, want je kwam zomaar op jouw weg, zeg maar, Francisco, maar wat is voor jou nou de betekenis van zijn woorden voor nu? Wat zou jij daar nu, zeg maar, als motto voor uit kiezen?
Nou, er zijn allerlei thema's, ook in de themaweekenden die wij geven als kloostergroep, waar ik ook deel van mag uitmaken. Ja. Maar ja, ik denk dat toch het belangrijkste is, en dat kom je steeds weer tegen, de barmhartigheid en de zorg voor de medemens. Nou, ik heb daar ook niet zo lang geleden in het Kerkblad nog een verhaaltje over geschreven, over het ontmoeten van de Melaatse. Hoe Franciscus uiteindelijk een Melaatse die helemaal niet tevreden was over die manier waarop hij door de broeders van Franciscus verpleegd werd, toch uiteindelijk wist te bekeren als het ware. En de man begon te wassen op een manier zoals hij het wilde. En nou ja, met dat wassen staat er in het verhaal eigenlijk, werden niet alleen zijn lichaam gewassen, maar ook zijn geest. Hè. Als zijn zondige leven viel hem af en hij bekeerde zich en was helemaal van de kaart, omdat Franciscus hem zo als mindere gediend had. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Franciscus hoort tot de orde van de minderbroeders en hij wilde ook altijd de minste zijn. En bij wijze van spreken, zoals de vorige paus ook eens gedaan heeft, de voeten wassen van de mindere. Ik denk dat dat nog steeds in deze tijd het belangrijkste is. Ook in conflicten, zeg maar, toch de weg kiezen van barmhartigheid en niet confrontatie. En dat kun je op al.
Ja. Willem, we raken alweer aan het eind van de tijd. En ik wil je gewoon bedanken. We kunnen nog wel een keer met jou praten over Franciscus en dingen. Maar ik wil nog een klein stukje laten horen van John Rutter, die juist dat lied van het gebed van Franciscus heeft op muziek heeft gezet. Dankjewel voor jouw bijdrage, Willem. Afscheid van u en hartelijk dank voor de techniek en voor de mensen die de muziek uitkozen. En we wensen u vrede en alle goeds.